Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Ondernemerspanel.
Werken bij een start-up heeft een hip imago, maar kan in de praktijk nog wel eens drama zijn. En koopjesketen Big Bazaar roept leveranciers op om niet zenuwachtig te worden van de financiële malaise waarin het bedrijf zit. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Quinten Schevernels, investeerder, commissaris bij techbedrijven, bekend van Suits & Hoodies, boek en de podcast. En Monique Ansink van Jumbo Spanbandfabrikant en All Day Nuts. Welkom, dame en heer.
Goedemiddag.
We beginnen met jullie eigen nieuws. Quinten.
Ja, het is deze week 12 jaar geleden dat Tim Cook CEO werd bij Apple. En ik las dat toevallig en dat was een artikel waar ook helemaal werd uitgelegd van 12 jaar geleden, Steve Jobs natuurlijk icoon en er waren zoveel zorgen dat hoe moet het verder met Apple? Hij is heel ziek, hij moet terugtreden. En Tim Cook, die man is alleen maar operationeel heel goed. En hadden ze een heel mooi artikel gemaakt van waar het bedrijf vandaag de dag staat. En daar zie je eigenlijk dat een soort de momentopname van dan, hè, Steve Jobs, iconisch. En die man heeft dat overgenomen. En als jij kijkt waar Apple vandaag de dag staat, is echt miljarden, miljarden, miljarden meer waard. Nieuwe producten.
Je kijkt financieel.
Ja, niet alleen dat, maar ook gewoon de nieuwe producten die gereleased zijn. Je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n eigenlijk een relatief stom product. Ik heb het zelf ook, maar de AirPods. Maar hoeveel omzet zij doen op die AirPods en hoe winstgevend dat is, hoe knap dat toch
hoeveel
is.
Hoeveel te veel jij betaalt voor die dingen, niet te geloven.
Maar dat wel doet.
Allemaal
dus.
Merk. Ja. Ja.
Maar ik vind dat dat was gewoon al 12 jaar geleden en dat bedrijf, ik bedoel, het is helemaal niet omgevallen
maar
of zo.
Maar Tim Cook wordt
floreert.
Kort gedaan. Hè? Ik bedoel, hij is de opvolger van de visionair. Na Steve Jobs is het nooit meer geworden wat het was. Of misschien wel onmogelijke schoenen om te vullen. Ja. Blijkt in de praktijk wel mee te vallen.
Ja, heel erg. Ja, en daar zit dus ook iets in wat ik dan wel weer knap vind van Steve Jobs. Dat hij dus ook echt wel een team had. Dat was niet alleen maar Steve Jobs. Maar hij had daar gewoon ook iemand zitten die het kon overnemen. En jaren later leidt het bedrijf dan niet eigenlijk onder zijn overlijden. En dat zie je natuurlijk bij heel veel ondernemers, dat het bedrijf vaak extreem afhankelijk van hun is. Dat ze wat moeite hebben om hele sterke mensen te verzamelen. En daar heeft hij natuurlijk ook geweldig goed gedaan.
Denk jij wel eens na, zonder dat je nou per se hoeft te overlijden, wat er gebeurt als jij uit het bedrijf zou stappen?
Nou, daar heb ik zeker al lang al over nagedacht. En ik hoop gewoon dat het bedrijf doorgaat. En want dat werkt nu ook al zonder echt mijn operationele input. Dus ik hoop dat dat gewoon doorgaat. Het zit ook in een stichting. Dus op zich is alles geregeld dat het gewoon tot in de eeuwigheid door kan gaan.
De vorige gast, je kent hem, Erik Joosten. Ja. Ook een groot groeiend bedrijf. Woont in Denemarken, is 1 week per maand hier om te kijken hoe het ervoor staat. Hij zegt, ik ben ervan opgeknapt, het bedrijf knapt er ook van op.
Ja. Ja.
Voorzie je voor jezelf ook zo'n beweging?
Ja, maar dat heb ik al gezien bij mijn bedrijf. Kijk, het bedrijf zit natuurlijk deels in Nederland, deels in Vietnam. En daar kan je ook niet al door zijn. Dus ik heb het in de praktijk al ervaren dat dat zo werkt. Ja.
We gaan naar jouw nieuws van de dag.
Ja, nou je weet, duurzaamheid staat bij mij natuurlijk hoog in het vaandel. Ik maak me echt zorgen om het klimaat. En ik zag weer de koppen in de krant. De politiek begint alweer met modder gooien. Dus van de politiek kunnen we het niet hebben. En Nederland staat nu natuurlijk de komende tijd op slot. Dus ik dacht, zie. Het komt weer op het bord van de ondernemers. We moeten de handen in elkaar slaan. We moeten samen nadenken over hoe gaan we ons uit deze klimaatcrisis innoveren. En ik denk dat ondernemers dat echt goed met elkaar kunnen. En ik ben bezig met voorbereiding met NL Groeit voor een dag, 25 september. Om met alle ondernemers bij elkaar gewoon te gaan brainstormen en na te denken hoe kunnen we onze bedrijven nu zo inzetten dat ook de planeet, het klimaat, dus daar voordeel bij heeft. Dus dat is mijn nieuws van de dag.
Maar dat de bedrijven die je daarvoor hebt uitgenodigd daar niet voor het eerst over na gaan denken. Dat is toch zeker sinds de oorlog in Oekraïne, al was het maar bedrijfsmatig, een topprioriteit?
Nee, zeker. Ik denk dat het voor iedereen een topprioriteit is. Maar ik zie ook wel bij heel veel mensen dat we een soort van die konijnen zijn die in het licht schijnen van de koplampen bij een weg van wat moet ik nou doen? En ik denk dat we dus met elkaar toch die innovatie op gang moeten brengen. En dat is mijn nieuws van de dag. Want op de politiek hoeven we denk ik niet te rekenen de komende tijd.
25 september. We gaan naar iemand die nu acute hulp nodig heeft en ook hoopt dat hij die kan krijgen van zijn leveranciers, onder andere topman Heerke Kooistra van Big Bazaar roept in een gesprek met persbureau ANP leveranciers op om mee te denken, niet zenuwachtig te worden nu verschillende partijen vanwege betalingsachterstanden faillissement hebben aangevraagd voor de kopiesketen. Daar zitten ook leveranciers tussen. Laten we maar heel even bij het begin beginnen. We kunnen er in een rap tempo doorheen. Waar is het nou begonnen, denk jij, Quinten, deze malaise?
Dus ik denk dat er twee dingen zijn. Eén, denk ik dat het bedrijf gewoon best wel een lastig businessmodel heeft. En dat veroorzaakt dat je dus misschien met betalingen te laat bent, of dat huren van panden te hoog zijn. Dus dat je heel erg moet gaan kijken van hoe richt ik dat financieel in. En wat dan denk ik lucifer is bij dit vat, is gewoon de hele communicatiestrategie. Dus dit is eigenlijk, ik weet niet of je op de radio het woord, maar het is een soort shitshow qua communicatie.
Dat kun je echt niet zeggen op de radio.
Sorry, ik zal het niet zeggen. Maar dat is natuurlijk echt ongelooflijk hoe ze dat communicatief hebben gedaan.
Dus als je normaler had gecommuniceerd, dan was dit misschien minder funest geworden dan het nu lijkt.
Ja, ik denk dat er dan minder paniek zou zijn bij leveranciers. En ook misschien wat meer begrip. En dat je dan gewoon in overleg had kunnen kijken hoe je dit kan oplossen. Ja, en nu lijkt het erop alsof ze heel beperkt communiceren naar leveranciers. Die zitten te wachten op, binnen een uur bellen we je terug. En dat gebeurt dan niet. Ja, dan gaat een soort paniek ontstaan.
Maar het zit natuurlijk wel ook, wat je zelf al terecht aanhaalt, denk ik, in dat bedrijfsmodel, hè? Koopjesketen, dat word je niet zomaar. Dus de marges op die producten zijn flinterdun. Dan vindt er een correctie plaats van de huur. Hè? Die is gekoppeld aan de inflatie. Je verdiende al te weinig. Dan kom je in de problemen. En dan zoek je de confrontatie op met je verhuurders. Je betaalt niet meer. Hoe red je je daar dan nog uit?
Ik denk dat dat heel erg moeilijk is. Want als uiteindelijk deze business voor de wat langere termijn op deze manier niet winstgevend te krijgen is, dan werk je niet uit de problemen. Dat is gewoon heel simpel. Alleen dit helpt natuurlijk niet. De paniek die nu ontstaat, die kan er misschien wel voor zorgen dat een soort reset die je nog best wel winstgevend had kunnen maken, dat nu ook heel ingewikkeld wordt. En laten we niet vergeten, in deze business, Action trekt deze business. Het is niet zo dat deze business niet winstgevend te doen is. Action is extreem winstgevend in dit soort business.
Monique?
Ja, kijk, ik denk ook time to change voor dit bedrijf. Als ik naar de website kijk, wordt er niets gezegd over duurzaamheid. Het is gewoon één winkel met alleen maar plastic. Er staat goedkoop, goedkoop. Alles is zo goedkoop mogelijk. Ja. Dan weet je dat er aan de andere kant van de wereld ook mensen lijden onder deze business.
Ja, maar dat mag zo zijn. Maar is duurzaamheid voor de Action wel een belangrijk speerpunt?
Nou, dat was heel lang niet. Maar als je nu bij Action naar binnen kijkt, zie je dat ze daar wel enorm mee bezig zijn. En ik vind dat ze daar nog steeds in achterlopen. Maar ze maken een enorme inhaalslag daarin. Ja. En dat moet ook wel, want ik denk dat uiteindelijk de consument hier ook niet meer op zit te wachten.
Maar de consument van de Action is toch ook vooral bezig met graaien, zoals dat soms gaat. Nee, nu ben ik er toch, weet je wat, ik heb dit niet nodig, maar het kost 99 cent, ik kan me geen buil aan vallen.
Ja, nee, maar ik denk ook dat die weg moeten we niet meer inslaan. Dat is natuurlijk de verkeerde route, dat weten we. Dat heeft al heel veel klimaatproblemen opgeleverd. Dus, en die Big Bazaar is gewoon een copy-paste, een verkeerde copy-paste. En er is geen ruimte voor in de markt. En
als je nu
zou
kijkt,
zeggen, sluiten die tent.
Ja. Oké, jij vraagt nog net niet het faillissement aan, maar je spreekt er wel uit op de radio. Als je nu kijkt naar wat er gebeurt tussen Heerke Kooistra, de topman van Big Bazaar, en die leveranciers. Hoe moet hij daarin opereren? Want hij geeft dus aan, er wordt faillissement aangevraagd. Het is begonnen bij iemand die €22.000 aan achterstand had op het moment dat faillissement werd aangevraagd. Dan zegt hij zelf, luister eens, dat heb ik iedere dag voor 11 uur 's ochtends verdiend. En inderdaad, je moet nu wat langer wachten, maar dat hoort erbij in de retail. 30 dagen, 60 dagen, 120 dagen, slappe tijd. In de winter maak ik het goed.
Ja, ik denk het is gewoon eigenlijk ten dode opgeschreven. Ik vind het heel erg triest voor de leveranciers. Maar ook als leverancier, als je het levert aan zo'n bedrijf, je hoort ook in je ketenverantwoordelijkheid te kijken, waar verkoop ik het? Is dit wel verantwoord om te verkopen? En daar begint het hele probleem. Iedereen, in deze Big Bazaar ook, heeft alleen maar gefocust op winst. Ja, uiteindelijk krijgen ze nu het lid op de neus. En denk ik, je had het kunnen voorspellen.
Hoe kijk jij naar de uitspraken van Heerke Kooistra, onder andere dus over die faillissementaanvragen, waarvan hij zelf zegt dat heeft veel weg van een hetze.
Mm-hmm.
Bewaarde kalmte.
Ja.
Het is natuurlijk ook in het belang van sommige leveranciers wellicht dat Kooistra en Big Bazaar het redden, lijkt mij.
Ja, Ja, dus die zullen niet snel, die hebben er geen belang bij om faillissement te gaan aanvragen.
Nee.
He, dus dat doen ze eigenlijk pas op het moment dat ze zich echt serieus zorgen maken. Maar ik denk dat de, ja, nu van de kalmte bewaren. Ik denk dat dit, ja, dit is een beetje uit, dit is gewoon helemaal uit de hand gelopen. En nou proberen ze dat weer terug onder controle te krijgen. Maar ik denk dat dat gewoon nu te laat is. Dus ja, het enige wat je zou kunnen doen is persoonlijk contact op gaan nemen met al die leveranciers, de situatie uitleggen, proberen ze gerust te stellen, heel veel investeren in die relatie, want dat vertrouwen is weg. En als je dat niet lukt, ja, dan is het einde verhaal. Hè. Nog even los van wat ik verder van hun businessmodel vind. Maar ik zou hier een heel, ik zou hier niet van slapen. Denk niet
ja, dan als
gaat.
Je met een verhaal komt, moet je met een nieuw verhaal komen. Moet je zeggen, ik heb een nieuwe aanpak die wel gaat werken en die wel toekomstbestendig is. Want anders is het gewoon eigenlijk weer ten dode opgeschreven. Ja. Ik zou er niet meer in geloven.
Ja, RTL schrijft over een brief aan een leverancier die zij in handen hebben van Big Bazaar aan die leverancier, dat er vanaf 1 september weer gewoon betaald wordt. Mag je daar dan toch, het staat zwart op wit, wel vanuit gaan als je zegt, ja, ik zou er niet meer in geloven?
Nou ja, je hoopt als leverancier natuurlijk altijd dat je je geld krijgt, maar je staat altijd onderaan bij de curator. Ik bedoel, ik kreeg toevallig van vandaag nog een brief van een bedrijf wat failliet was gegaan. En de Belastingdienst staat voor, dan komt de curator die daaraan verdient en dan is er niks meer over. Dus als leverancier moet je je daarvoor indekken om en kijken aan wie je levert en goed in de gaten houden. Ja. Dus ja, ik zou zeggen, stoppen met dat bedrijf en verzin een nieuw leuk businessmodel wat wel duurzaam toekomstbestendig is.
Nou, zou jij net zo rigoureus te werk gaan als Monique? Stoppen dat bedrijf, heeft geen toekomst, is bovendien niet duurzaam.
Nou, dat het niet duurzaam is. Ik bedoel, het moet natuurlijk een duurzamer bedrijf worden. Maar ik zou niet per se stoppen. Daarvoor ken ik hun cijfers ook niet helemaal. Maar ik denk ook heel veel van die toeleveranciers, als zij producten inkopen. Ik denk niet dat zij die produceren op een dat de jonge kindjes werken, slechte omstandigheden. Dat zijn diezelfde leveranciers, denk ik. Nog meer dan dat Big Bazaar is. Dus ja, ik denk dat in die keten dat je ze daar niet helemaal kan gaan overtuigen. Dus nee, ik denk, ja, gewoon een lastig verhaal om dit onder controle te krijgen. Als ik zo'n brief zou krijgen met de situatie nu, dan zou ik zeggen, ja, bedankt voor de brief. Maar mag ik dan even zien hoe je dan denkt dat dit van 1 september wel kan? Heb je dan een lening bij de bank geregeld? Heb je daar al contracten voor liggen? Ik zou je extreem achterdochtig
zijn. Er is nu een betalingsachterstand die oploopt, geloof ik, tot 2,5 miljoen bij verhuurders en leveranciers.
Ja.
Dat gaat natuurlijk in een rap tempo richting misschien wel onbeheersbaar.
Ja, ja, dat wordt bijna een soort bankrun die je eigenlijk krijgt. En dat lijkt mij voor een bedrijf dat het al moeilijk heeft, is dat volgens mij helemaal niet te doen.
Even nog één tip voor ondernemers. Je kan in je leveringsvoorwaarden opnemen dat zolang zij niet betaald hebben, dat de goederen in jouw eigendom, het eigendomsvoorbehoud. En dan haal je gewoon je goederen terug. En dan kan je ze weer aan een wel betalende klant verkopen. Dus daar kan een ondernemer wel goed op letten dat je dat in je leveringsvoorwaarden meeneemt. Dus eigendomsvoorbehoud heet dat.
We gaan naar deel 2 van dit panel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
En dat is het ondernemerspanel vandaag met Quinten Schevernels en Monique Ansik. Het aantrekkelijke imago van werken bij een start-up, geprezen om zijn innovatie en zijn dynamiek, dat maskeert vaak de verborgen valkuilen zoals giftige bedrijfsculturen, overweldigende werkdruk en gebroken beloftes. Het FD schreef er een uitgebreid stuk over. Jullie laten je ook geregeld omringen door jonge ondernemers, founders van start-ups. Quinten, jij hebt er een boek over geschreven. Je hebt er een podcast aan gericht, Suits en Hoodies. Hoe heb jij het artikel gelezen?
Ik herken het niet heel erg. Dus natuurlijk bestaat dit en noem maar op. Maar het wordt ook in het artikel gezegd van, hè, er zit geen onderzoek achter of geen wetenschappelijk bewijs, noem maar op. Ik denk dat je gewoon heel veel bedrijven hebt waar managers zich misschien niet aan hun afspraken houden of waar de cultuur niet helemaal is zoals je had gedacht. En dat is ook bij start-ups zo. Ja, bij start-ups, hè, dat is heel veel avontuur en nieuwigheid en kansen die je krijgt. Maar tegelijkertijd is ook heel veel dingen die niet goed geregeld zijn of nog niet goed geregeld zijn. Maar ja, ik ben bij echt tientallen start-ups betrokken. En dit zijn echt de uitzonderingen waar ik dit zie, als ik eerlijk ben.
Maar mag je wel zeggen of stellen dat wat jij zegt, hè, avontuur, nieuwe dingen, je bent er vanaf het eerste moment bij, dat daar dan ook per definitie bij hoort dat zaken niet goed geregeld zijn en er dus een groter gevaar is dat je een keer uit de bocht vliegt?
Nou, niet altijd, maar dit is natuurlijk een ondernemer, is niet het eerste waar hij aan denkt van oké, we gaan beginnen. Mijn eerste medewerker die ik aanneem is een HR-manager. Die gaat zorgen dat er een soort handboek is. En noem, ja, daar begint een ondernemer niet mee. Dat wil niet zeggen dat je er niet over moet nadenken dat iemand goed begeleid wordt en dat soort dingen. Maar ja, als je een heel volwassen groot bedrijf hebt, dan heb je hele afdelingen die dat al doen. Dus
wat doe je dan nu wel als je ergens naartoe wil met je sores, of het bevalt je niet, er is geen HR-afdeling.
Gewoon naar de founder zelf, naar de ondernemer zelf.
Ja, is dat zo gewoon? Als diegene,
ja, nou, dat zou het wel moeten zijn, vind ik. Ja. Ja, en als je in een bedrijf zit, startend bedrijf, met een ondernemer die daar niet voor open staat, dan moet je jezelf als starter op de arbeidsmarkt ook de vraag stellen, is dit dan het type bedrijf en het type ondernemer, het type leiderschap waar ik bij wil werken?
Is het misschien raadzaam om naar de oprichter te stappen en te zeggen wat je dwars zit of hoe het misschien anders kan? Daar zal iedereen het mee eens zijn. Maar ligt het voor de hand dat dat ook zonder barrières kan, Monique?
Ja, ik weet niet of die barrières er nu zijn. Kijk, ik weet wel dat als je natuurlijk in een bedrijf werkt, dat er toch altijd een soort afstand is tussen de founder en de medewerkers. Maar tegenwoordig vind ik medewerkers, en zeker ook de jonge generatie, zijn eigenlijk best mondiger dan in het verleden. En ik denk dat ze dat ook wel met elkaar zouden moeten kunnen durven om dat te doen. En je bent ook mede, je kneedt met z'n allen eigenlijk die start-up. Dus als je zegt, hey, we hebben geen HR-beleid, waar is het salarishuis hier? Dan zou ik zeggen, nou, pak een pen of ga achter je computer zitten, zet het in elkaar en presenteer het aan de founders van, nou, zo zouden wij het zien. Wat vinden jullie ervan? En volgens mij zeggen 9 van de 10 van, hey, wat fijn dat jullie hierover nagedacht hebben. Ja. En laten we dat zo oppakken.
Ja,
dus je bent daar zelf dan natuurlijk ook bij betrokken. En dat is ook wel weer charmant. Ja. En de meeste mensen, je kan zoveel informatie nu van internet plukken of van ChatGPT, wat jij ook net zei. Ja, je bent eigenlijk ook een beetje dom als je gaat zitten afwachten totdat op je bord komt. Dus gewoon zelf het initiatief nemen. Ja,
niet naïef zijn als je bij een start-up wil gaan werken. Moet je je huiswerk wel goed doen. Dus je moet niet alleen kijken van oké, wat is de baan die ik hier zou gaan doen. Maar ook kijken van heb ik voldoende vertrouwen in deze start-up. Gewoon qua businessmodel, product dat ze hebben. Hè? Want als je daar veel vertrouwen in hebt, dan is het een groeiend bedrijf. Dan heb je heel veel minder gedoe. En natuurlijk ook kijken van wie zijn eigenlijk de oprichters van het bedrijf. En wat zijn dat een beetje voor figuren? Wat hebben die hiervoor gedaan? Want die zijn heel bepalend voor de cultuur. Dus ik denk dat je die risico-inschatting heel goed aan de voorkant zelf kan maken. En dan de keuze kan maken van oké, wil ik dan bij dit specifieke bedrijf wel of niet gaan werken?
Ik heb jouw boek gelezen al een hele tijd terug. Want dat is een beetje een evergreen. Hè? De podcast ook een paar afleveringen gezien. Of geluisterd met name. Maar cultuur, dat kwam ook wel aan de orde. Dat is natuurlijk wel het lastigste om dat in de vingers te krijgen of om dat te vormen, te kneden, zoals Monique zegt.
Ja.
Zijn er wel een paar voorwaarden die jullie kunnen opnoemen hier, waarvan je zegt, nou, als je dat gezond wil houden en ook duurzaam wil houden, met een verloop dat niet laat zien dat binnen 8-9 maanden mensen weer vertrekken, wat volgens mij best gangbaar is,
ja,
dan moet daar dit in zitten.
Ja. Nou, ik denk voor dit specifieke stuk dat je dus voldoende oog moet hebben voor de mensen in je bedrijf, het talent. En de meeste ondernemers snappen ook wel dat in de markt waarin wij zitten, talent een van de meest schaarse dingen is die ze hebben. Dus ik denk met een goede cultuur moet je zorgen, ook als ondernemer, dat je mensen aanneemt waar de verwachting, zeg maar, strookt met wat je te bieden hebt. En die ook qua gedrag passen bij het type bedrijf dat jij wil bouwen. Dus ook niet overhaast iemand aannemen om daarna erachter te komen van over een aantal hele belangrijke dingen, klantgerichtheid of werkmentaliteit, denken die eigenlijk heel anders dan ik daarover denk. Allebei de kant op, gewoon je huiswerk goed doen.
Wat zou jij zeggen, Monique?
Ja, ik denk dat we ook heel vaak onderschatten dat mensen ook gewoon zelfbewust zijn. En dat als je dus een team veel verantwoordelijkheid geeft, dan kunnen ze dat ook gewoon aan. En dan de cultuur ontstaat vanzelf, want die is niet maakbaar. Dus je kan niet van tevoren bedenken, nou, ik wil zo'n type cultuur hebben. Dat gaat nooit gebeuren, want de cultuur is gewoon iets wat uit zichzelf groeit. En voor mij persoonlijk ligt dat in verantwoordelijkheid geven aan het team en het niet allemaal zelf willen doen. Dan ontstaat er vanzelf een hele fijne werkcultuur. Want de mensen kunnen dat gewoon zelf.
Mag je bij een start-up wel denken, misschien enige tijd, nou, het is nu hard werken en die overuren, ik krijg ze niet uitbetaald, misschien zijn mijn targets wat aan de hoge kant, maar het echte succes, dat komt later en dan heb ik daaraan bijgedragen en misschien zie je dat ook wel terug in mijn optiepakket, worden mijn aandelen veel waard, ik heb het nu even voor lief, ik word daar later voor beloond.
Nou, ik denk als je op die manier denkt in een beloning van geld, dat je nooit tevreden zal zijn. Dus je moet niet denken in een beloning van geld, maar je moet denken aan een ervaring die je hebt, aan hele leuke situaties die je meemaakt, dingen die je meemaakt.
Zit er niemand voor de lange termijn te denken van, nou, misschien ben ik zo meteen wel de tweede werknemer van Arjen.
Nou, ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat denken, maar als je er zo in gaat zitten, dan is het gewoon al bijvoorbeeld een teleurstelling. Dus het moet je niet om het geld gaan. Natuurlijk moet je rond kunnen komen, je moet je huur kunnen kunnen betalen. Je moet gewoon je boodschappen kunnen doen. Maar het gaat om de ervaring, om wat je, dat je zelf er nog dingen van leert. Dat je leuke mensen ontmoet. Dat je gewoon elke dag weer naar je werk gaat. En dat je denkt, gaaf waar we nu mee bezig zijn. We zijn met iets heel gaafs en duurzaams bezig. We zijn ook nog goed bezig voor de rest van de wereld. Ja, die voldoening, die moet je eruit halen. En dat is niet in geld uit te drukken.
Nee, je kan denk ik de kansen die je vaak bij een start-up krijgt, is dat je gewoon jezelf ontzettend kan ontwikkelen en heel veel kan leren. En dat is toch een beetje, vind ik, qua carrièreplanning. Ja, maar daar kan het ook. Dat kan ook.
Dat noemen ze het met jou is tegengevallen, want je hebt het gewoon aan de lijve ondervonden.
Ja, en tegengevallen als?
Nou, waarvan je denkt, dat had ik zelf beter moeten doen, of dat vond ik als founder niet prettig.
Ja.
In de eerste dagen, maanden, misschien wel jaren van mijn bedrijf. Wat had je nu anders gedaan?
Wat ik sowieso anders had gedaan, is de dingen waar ik minder goed in ben, daar kwetsbaarder over durven zijn. En dan veel meer luisteren naar mensen die daar meer verstand van hebben. In mijn geval bijvoorbeeld technologie. Ik kan zelf niet programmeren. En ik heb daar wel het gevoel gehad dat ik zelf als CEO ook zou moeten weten hoe dat zit. En eigenlijk te weinig open geweest voor feedback.
Ja, maar jij wist wel van jezelf, dit is niet mijn sterke punt. Of kom je er ook pas na verloop van tijd?
Ja, dan kom je ook pas aan. Ja, ergens weet je dat een beetje. En dan wordt op een dag de rekening serieus gepresenteerd. En dan denk je, oké, dit kan ik niet verbloemen. Nee. Maar goed, dat wou ik even zeggen. Begin van je carrière gaat heel erg om het leren, jezelf ontwikkelen, learn. Daarna ga je veel meer kijken naar earn. Wat levert mij dat op? En als het goed is, daarna kom je in de levensstaat dat het return. En dan kan je teruggeven aan een jongere generatie, noem maar op.
Daar zit jij nu in.
Precies.
Nou, ik vind dat ook tegelijkertijd kan. Maar goed, dat is een ander verhaal.
Nou, nee.
Nou ja, nee. Ik vind eigenlijk van earn en return, ik denk, ja, dan ga je eerst nemen en dan teruggeven. Dat kan gewoon al tegelijkertijd. Dus probeer dat eens uit. Want dat geeft alle minuut de voldoening. Dus hoef je niet eerst te wachten tot je het geearned hebt en dan gereturned hebt. En je doet het aan twee kanten heb je dan positieve effecten. Dus het kan echt.
Thomas zit mij helemaal aan te kijken. Ja. Ja, ik denk dat je naarmate je meer ervaring hebt, heb je gewoon meer terug te geven. Dus natuurlijk kan je aan het begin ook al van alles teruggeven. Alleen je verhouding is denk ik wat anders. Dus ik zou iedereen echt adviseren.
Ik denk toch wel veel mensen zichzelf daarin zo overschatten. Dat vind ik echt heel leuk. Ja. Maar daar gaan we nog een keer.
Want Quinten heeft niet zoveel terug te geven.
Nee, tuurlijk.
Je
hebt elke dag al wat te geven. En je met elkaar. Dus die hiërarchie moet je eruit halen.
Ja, maar Quinten zegt nu zelf, ik heb bedrijven opgericht. Nou, ik kom tot de conclusie, ik had wat dingen anders moeten doen. En dat weet je pas als je een keer de fout in bent gegaan of dingen niet optimaal hebt georganiseerd.
Ja, klopt. Maar wij komen uit een generatie dat je gewend was aan een hiërarchie. Dus dan ga je ergens boven aan de top zitten en dan denken vanuit die positie alles maar te gaan organiseren.
Nee, maar daar staat dit los van. Dit is niet hetzelfde. Dit is meer als jij van de universiteit komt, je bent 20, 22, dan is het gewoon heel erg goed om gewoon meters te maken en te gaan leren, opleiding te volgen, coaching te krijgen. En dat hoeft helemaal niet top-down of wat dan ook. Maar je investeert heel veel in jezelf en dat zou ik persoonlijk minder belangrijk vinden dan dat ik nu de werkgever kies waar ik het maximale verdien. Het is bijna als met topsport. Hè? Beter in de opleiding misschien bij Ajax zitten dan bij Paris Saint-Germain. Omdat dat voor jezelf voor de lange termijn veel beter is.
Dus ja, weet ik wel. Maar toch, die 23-jarige die net terug net van school komt, die heeft ook ons heel veel te bieden. Dus die kan ons al heel veel geven. En daar zit natuurlijk daar zit iets in. Dus het is niet zo dat zij alleen maar moeten nemen en wij luisteren niet naar ze. Ik denk dat daar juist heel erg de wederkerigheid in zit.
Geven en nemen. Dat was ook het spel van de flitsbezorgers de afgelopen jaren in Nederland. De Getir
gaat een mooi bruggetje.
Nou nee, het is een bruggetje naar niks. Daar zijn ze in China ook heel goed in. Want we zijn er doorheen gevlogen, dames en heren. Dus
Getir komt helemaal niet meer aan bod.
Ja, daar hebben jullie zelf voor gezorgd.
Dat
we verontwaardigd zijn. Ja. Oh. Dan had je maar met Quinten eens moeten zijn.
Oh, oké, nou maar dan een Getir mag van mij ook verdwijnen.
Stoppen, ja. Ja, precies.
Jullie moeten van mij verdwijnen. Ja, klinkt een beetje onvriendelijk, maar het is zo. Monique Ansink van Jumbo en van All Day Nut en Quinten Schevernels, investeerder, commissaris bij techbedrijven en dus bekend van suits en hoodies. Lees en luister. Dank voor jullie komst.
Dank je wel.
Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen over start-ups gesproken, wordt er weer gepitcht in BNR Zaken doen.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.